Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid en die nooit laat varen, enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen. We gaan dat doen met de woorden van Psalm 25. En van deze bekende psalm zingen we het tweede en ook het derde vers. Heer, aai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook vers 3, denk aan het vaderlijk meedogen. Heer, waarop ik biddend pleit, milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. De versen 2 en 3 van Psalm 25 willen wij met elkaar gaan zingen. gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ook deze avond belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En wij doen dat vanavond met de woorden van de belijdenis van Nicea. Aansluitend willen we ons geloof ook zingend gaan belijden. En dat doen we met de woorden van Psalm 23. En daarvan zingen we het eerste en ook het tweede vers. De God des Heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek. Ik heb geen gevaar te vrezen. En ook vers 2, ik vrees niet. Nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen, gij blijft mij bij in alle tegenspoeden. De versen 1 en 2 van Psalm 23 na de geloofsbelijdenis. En ieder van ons spreekt dan met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, schepper van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen is opgestaan naar de schriften en opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal weer komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonde. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen.
Thank you.
Gemeente, laten wij bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Trouw en barmhartige, genadige God in de hemel, wij zeggen uw grote naam dank dat u ons hier op deze uw dag voor de tweede keer samenbrengt rondom uw geopend woord. En Heere, dat onderstreept hetgeen wat we zo even met elkaar gezongen hebben. De God des heils wil mij tot een herder zijn. En Heere, daar zijn we allemaal al jarenlang getuigen van. Van uw zorg en voor uw aandacht. Voor verloren en vastgeraakte schapen, zoals wij allemaal van huis uit zijn. Maar nu bent u zo bewogen met mensen, dat u ons niet verloren wil laten gaan, maar dat u het liefste wat u had, uw Zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze aarde toegestuurd hebt, opdat hij in een weg van lijden en sterven verzoening voor ons zou aanbrengen, opdat hij ons zou redden. Heere, wat een onvoorstelbare liefde en trouw van uw kant. Want wij beleiden ook deze avond, Heere, dat niemand van ons daar recht op kan maken. Nee, wij hebben allemaal verdiend dat u aan ons voorbij zou gaan. Dat u zich van ons zou afwenden. En dat u zou zeggen tegen een ieder van ons, zoek het nu zelf maar uit. Maar Heere, in uw grenzeloze trouw, laat u tot op dit moment, tot twee keer toe op uw dag, het woord hier verkondigen en omringt u ons ook door de week met uw heilig evangelie. En wij zeggen uw grote naam daarvoor dank. En wij vragen u aan het begin van deze dienst om uw zegen over deze dienst. Zo even hebben wij beleden dat u, o Heilige Geest, Heere bent en levend maakt. En als u levend maakt, dan laat u altijd het licht vallen op hem, de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, opdat in hem nu werkelijk alles te vinden is. Vergeving van zonde, vernieuwing van je leven, het recht ook op de eeuwige heerlijkheid. O Heere, laat het ook vanavond mogen plaatsvinden. Dat hebben wij nodig om elke keer opnieuw gewezen te worden op hem, op de rijkdom van het evangelie, op uw grenzeloze liefde en genade. Heere, maakt u dan alle dingen wel deze avond en laten wij als schapen uw stem werkelijk mogen horen. Bewaar ons ervoor dat het gepredikte woord ons ene oor in zou gaan om vervolgens het andere oor weer uit te gaan. Nee, wilt u zelf door de kracht van uw geest beslag leggen op onze harten. Werk geloof, Heere, en versterk geloof. Ja, laat ons zien dat we zonder geloof u niet kunnen ontmoeten. En dat we zonder geloof niet wel zullen varen. En daarom vragen wij u, zegen het woord van de prediking. Wilt u er zelf in meekomen? Neemt u zelf alle barrières, alle obstakels uit de weg die het luisteren naar uw woord in de weg zouden kunnen staan. Maak het ook gemakkelijk in het spreken, ja, ook in het luisteren, opdat wij de stem van de herder ook deze avond zullen horen en zullen gaan doen waartoe u ons oproept. Want in ons leven is het van tweeërlei één. Of we lijken op kaf dat geen enkele waarde heeft, of ons leven lijkt op een boom die geplant is aan de waterstromen. O Heere, laat die keus voor u ook vanavond, ja elke keer opnieuw, weer mogen vallen, opdat ons leven toekomst zal hebben. Maar bovenal vragen wij u, Heere, verheerlijk u zelf, want u bent het waard, Vader, Zoon en Heilige Geest, om te ontvangen de lof, de dank, de eer en de aanbidding. Zegen de gemeente die is opgekomen. Zorg ook voor de gemeente die dat niet kon, vanwege ouderdom of ziekte. Ja, Heere, wil ook hen gedenken, misschien wel in een stille huiskamer of in de kamer van het een of andere verzorgingstehuis. Heere, u weet raad met uw woord. Werk door de kracht van uw geest ook daar. Ja, maak levend. Heere, dat vragen wij niet alleen voor de gemeente van Haastrecht en voor gemeenten in onze omgeving. Laat er wereldwijd op deze uw dag zegen mogen vallen. Zoveel mensen die nog onderdaan zijn van een andere koning. Zoveel mensen die nog niet bevrijd zijn door uw grenzeloze liefde en trouw. Zegen daartoe het werk van zending en van evangelisatie. Voor hen die een plaats hebben ontvangen op moeilijke evangelisatieposten. Heere, bemoedig ze, geef ze kracht en win in voor u. Voor uw liefde en voor uw grenzeloze trouw. Wij vragen u al deze dingen, Heere, beseffend dat we niets verdiend hebben. Maar wilt u ons horen, wilt u ons bovenal verhoren, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen deze avond de Bijbel op een tweetal plaatsen. En vanavond willen we stilstaan bij de eerste psalm, psalm 1. We zullen die psalm ook met elkaar gaan lezen. En vervolgens bladeren we door naar het schrijven van Paulus aan de Galaten. De Galaten vormden een gemeente in Centraal-Azië. Daar is Paulus ook zelf geweest en aan die gemeente schrijft hij over de gave van de geest en in zonderheid over de vrucht van de geest. Wij lezen daartoe Galaten 5. We beginnen daar te lezen bij vers 16. Maar we beginnen eerst te lezen bij psalm 1. En misschien dat u zich afvraagt, ja, waarom lees je nou psalm 1 en Galaten 5? Nou, die hebben alles met elkaar te maken. In psalm 1 worden mensen vergeleken bij bomen die geplant zijn aan de waterstromen. En zo'n boom die geplant is aan de waterstromen, die brengt altijd vrucht voort. Als God een boom plant, want het gaat over bomen die door God geplant worden, dan zijn dat bomen die altijd vrucht voortbrengen. En die vrucht die zo'n boom voortbrengt, die wordt in Galaten 5 genoemd. Wij gaan lezen. Psalm 1. Welgelukzalig is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, nog staat op de weg van de zondaren, nog zit in het gestoelte van de spotters. Maar zijn lust is in des Heren wet en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij, dat is die man wiens lust het is de wet van de Heren te overdenken dag en nacht, want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt, en al wat hij doet zal wel gelukken. Alzo zijn de goddelozen niet, die zijn als het kaf dat de wind heen drijft. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Vervolgens Galaten 5, ik begin daar te lezen bij vers 16. Het is een van de eerste brieven van Paulus. Je treft de Galatenbrief aan naar de brieven aan de gemeente van Korinthe. Daar schrijft Paulus het volgende. En ik zeg, wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheden van het vlees niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkaar alzo dat ge niet doet wat je wilde. Maar indien u door de geest geleid wordt, zo bent u niet onder de wet. De werken van het vlees nu zijn openbaar. Welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunst, toorn, gekijf, tweedracht en ketterijen, nijd, moord, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, van welke ik u ook tevoren zeg, en gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanige is de wet niet, maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer en elkaar tergen en elkaar benijden. Gemeente, tot zover de schriftlezing voor vanavond. Het gaat in psalm 1 over de twee wegen die je als mens kan gaan. Daar is geen derde weg, dat zouden we misschien wel heel graag willen. Maar er zijn maar twee wegen die als mens kan gaan. Of je lijkt op kaf, of je lijkt op een boom die geplant is aan de waterstromen van het woord van God. Nou, in de preek worden daar nog veel meer woorden aan gegeven. We gaan zometeen eerst nog met elkaar zingen en we gaan dat ook doen met de woorden van psalm 1. Maar voordat we dat gaan doen heb ik eerst nog wat afkondigingen voor u. Die afkondigingen die betreffen de diensten voor zondag 14 juli. Dan hoop ik morgens om 10 uur voor u voor te gaan proponent TP van Vianen uit Dordrecht. En in de avonddienst hoop ik voor u voor te gaan dominee M.B. van de Akker uit Nieuwerkerk aan de IJssel. Wat de collecte voor vandaag betreft, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte is bestemd voor de plaatselijke gemeente en de derde collecte is voor het bouw- en renovatiefonds. En voor de data die in de toekomst liggen geldt, zo de Heere wil en wij leven. Wij gaan zingen Psalm 1 en van deze psalm zingen wij het eerste, het tweede en ook het derde vers welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat. En ook vers 2, want hij zal zijn gelijk een frisse boom. En tenslotte ook vers 3, gans anders is het met hem die het kwaad bemint. De versen 1, 2 en 3 van Psalm 1 willen wij gaan zingen als voorbereiding op de preek. Gemeente, na het Amen op de preek zingen wij zonder nadere aankondiging van Psalm 101, de versen 2 en 3. Psalm 101, de versen 2 en 3. Het gaat vanavond over de twee wegen die je als mens kan gaan. En in Psalm 101 wordt gezongen in het tweede vers: ik zal met verstand de weg betreden der vromen. En ook vers 3, ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. 2 en 3 van Psalm 101, na het Amen op de preek. Gemeente, wij willen vanavond met elkaar stilstaan bij de eerste psalm van het psalmboek. En dat woord psalm, dat betekent zoiets als zingen onder de begeleiding van een harp. Zo moet dat ook ooit begonnen zijn. Mensen die een harp in hun hand namen en vervolgens de Heere begonnen te loven, de Heere begonnen te prijzen en hem ook hun vragen voorlegden. Wel, in de loop der eeuwen zijn er tal van mensen geweest die dat hebben gedaan. In het boek van de psalmen worden er ook diverse namen genoemd. Hemon, Ethan, David, Mozes. Maar in het psalmboek tref je ook onbekende dichters aan, althans. Dichters waarvan de naam niet genoemd wordt. En als u een beetje bekend bent in het psalmboek, dan weet u ook wel dat er tal van verschillende psalmen zijn. Er zijn lof- en dankpsalmen. Psalmen waarin de Heere gedankt wordt voor uitreddingen die hij gaf. Er zijn koningspsalmen, psalmen waarin de heerlijkheid van de koning wordt bezongen. Maar ook tref je in het psalmboek wel klaagpsalmen aan. Psalmen waarin mensen zich beklagen over de weg die de Heere God met hen is gegaan. Want waarom liet de Heere God bepaalde dingen in hun leven toe? Waarom greep hij niet in? Waarom liet hij alles op zijn beloop en leek het erop alsof zij zich afzijdig hield? Psalmen waarin mensen zich beklagen over de weg die de Heere God met hen ging. En daarnaast kan je ook nog denken aan wraakpsalmen. Psalmen waarin de dichter de Heere vraagt om wraak te nemen op vijanden die hem of haar onrecht hebben aangedaan. En daarnaast zijn er ook nog tal van andere psalmen te noemen, boetepsalmen, pelgrimspsalmen, wijsheidspsalmen. Maar gemeente, wat de inhoud van het psalmboek ook is, in de psalmen gaat het altijd over de verhouding tussen de schepper en zijn schepsel. Het gaat altijd over de verhouding tussen God en mens. Zojuist hebben wij psalm 1 gelezen. Ik weet niet of het u is opgevallen, maar psalm 1 en 2... ze hebben in tegenstelling tot de andere psalmen die volgen geen opschrift. Als u uw Bijbeltje opengeslagen voor u heeft liggen, dan zie je bij psalm 3 bijvoorbeeld staan, een psalm van David als hij vluchtte voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. En psalm 4, een psalm van David voor de opperzangmeester op de neginoot. En gaan zo maar door. Maar die psalmen 1 en 2, die hebben geen opschrift. Deze psalm heeft geen opschrift en daarnaast is hij ook heel moeilijk te dateren en is de dichter ervan onbekend. En vandaar dat psalm 1 en 2 wel worden gezien als een inleiding op het hele psalmboek. Psalm 1 en 2, ze behoren eigenlijk ook bij elkaar. Kijk, psalm 1 begint met: welzalig is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. En psalm 2 die eindigt met de woorden: welgelukzalig zijn allen die op hem op de Heere betrouwen. Psalm 1 en 2, ze zijn eigenlijk, eerbiedig gezegd, als de glazen van een bril, waardoorheen je al die andere 148 psalmen te zien krijgt. Al die andere psalmen die volgen, die staan op de een of andere manier in verbinding met die eerste twee psalmen van het psalmboek. En in psalm 1, en dan val ik gelijk maar met de deur in huis, in psalm 1 gaat het over de wegen die je als mens kan gaan. En psalm 1, het is een geweldige aansporing om de goede weg te bewandelen, om de juiste keus in je leven te maken. En vandaar dat deze psalm, evenals psalm 2, wel wordt aangeduid als een wijsheidspsalm. Net als bijvoorbeeld psalm 119, die ook in de categorie wijsheidspsalmen valt, valt ook deze eerste psalm daarin. En een wijsheidspsalm, die wordt gekenmerkt door de oproep om na te denken over de bedoeling van het leven. En in deze eerste psalm worden we opgeroepen om na te denken over de twee wegen die je als mens kan gaan. Het is een aansporing. Zoals Mozes het volk van Israël aanspoorde in de woestijn om de goede keus te maken, om trouw te blijven aan de Heere en aan zijn dienst. Zoals de Heer Jezus ook tijdens zijn rondwandeling op aarde mensen ertoe aanspoorde om hem te volgen, zo geldt dat ook deze eerste psalm. En eigenlijk als u hem zo leest, dan lijkt die eerste psalm ook wel een beetje op een zaligspreking. Zo begint hij tenminste. Wel gelukzalig is de man. Ja, een beetje een ouderwets woord, wel gelukzalig. Maar het betekent, je bent echt gelukkig. Je bent pas echt geslaagd. Je komt als mens tot je doel. Je bent te feliciteren. Zo zou je het ook nog mogen vertalen. Je hebt toekomst. De weg die ligt voor je open. Nou gemeente, ik heb dat wel eens eerder geloof ik hier gevraagd. Maar als wij een antwoord zouden moeten geven op de vraag wanneer je als mens gelukkig bent, nou dan zijn antwoorden die gegeven worden, dan zijn dat allemaal denk ik antwoorden die te maken hebben met onze gezondheid. Dan zijn dat antwoorden die te maken hebben met ons huwelijk. Antwoorden die te maken hebben met ons werk, met ons gezin, met onze kinderen, met verkering die we hebben, met het schoolgaan ook waarschijnlijk. En dat zijn natuurlijk zeker dingen die het geluk van een mens bepalen. En betrek de Heere daar ook in, hè? Betrek de Heere ook in die vragen die je hebt omtrent je gezondheid. Wij hebben een God van wonderen. En we verwachten vaak veel te weinig van hem. We verwachten vaak veel te weinig van God. We lopen de Heere vaak veel te weinig aan. Hij is als een waterstroom. Laten we ons hart elke keer opnieuw voor hem uitstorten. Maar de Heer heeft ook met deze dingen te maken. Met gezondheid, met ons huwelijk, met ons werk, met ons schoolgebeuren. En toch heeft Psalm 1 een ander antwoord. Ik heb hier wel eens over Psalm 32 gepreekt. En toen kwam eigenlijk ook aan het begin van die psalm die vraag naar voren. Wanneer ben je nou als mens echt gelukkig? Nou, Psalm 32 die geeft als antwoord: je bent pas echt gelukkig als je zonden zijn vergeven. Maar deze psalm geeft een ander antwoord. En misschien dat u er een beetje van schrikt. Weet u wat het antwoord is wat Psalm 1 ons geeft? Je bent pas echt gelukkig, je komt als mens tot je doel, als het je lust en je leven is de wet van de Heere te overdenken. Nou, misschien dat de moed u een klein beetje in de schoenen valt. Als je nou je eigen leven spiegelt aan die woorden, wanneer het je lust is de wet van de Heere te overdenken. Nou gemeente, het is positiever dan het op het eerste gezicht hier in vertaling wordt weergegeven. Weet u wat er in het Hebreeuws staat? Wanneer het je lust is de Tora te overdenken. Nee, het gaat vanavond niet in de eerste plaats over de 10 geboden. Nee, het gaat over de Tora. En de Tora, dat zijn de eerste 5 Bijbelboeken die je in het Oude Testament aantreft. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. En waarom is het nou, en waarom moet het nou ook je lust zijn om die wet van de Heere te overdenken, om met die Tora bezig te zijn? Wel gemeente, het moet je lust zijn en het moet je lust worden als het nog niet is, omdat je in die eerste 5 boeken met de Heere geconfronteerd wordt. Hij toont zich daar als de schepper van hemel en van aarde. Hij laat zien in die eerste 5 boeken wie hij is. Hij is de Almachtige. En hij toont in die eerste 5 boeken van Mozes zijn grenzeloze liefde en zorg. Hij maakt zich in die eerste 5 boeken bekend als de God van het verbond. En hij toont ons zijn grenzeloos grote daden. Hij toont ons zijn zorg voor het volk van Israël. Hij toont zijn zorg voor mensen zoals u, jij en ik. O gemeente, in die eerste 5 Bijbelboeken. Maar wij levend onder het Nieuwe Testament mogen dat uitbreiden ook naar het Nieuwe Testament. In het woord van God leren wij immers de Heere kennen. Daarin openbaart de Heere zich immers. Daarin maakt hij zich bekend. Daarin laat hij zien wat we van hem mogen verwachten. En als je dat woord overdenkt, als je dat woord leest, dan zie je toch dat er hoop is, dat er verwachting is. Gemeente, als we het van de Heere verwachten, als we hem aanlopen als een waterstroom. Gemeente, wij hebben hoop, wij hebben toekomst. Want deze God van het verbond, die strekt elke keer opnieuw zijn handen naar ons uit. Deze God die heeft geen lust in de ondergang van de goddelozen. Nee, deze God heeft er lust in dat wij leven en ons bekeren. En daartoe vormt ook die eerste psalm een geweldige aansporing. Overdenk dat woord van God. Laat je door dat woord ook gezeggen. Trouwens, hier wordt het woord overdenken gebruikt. Maar overdenken is iets anders dan lezen. Ik denk dat als hier trouwdiensten plaatsvinden, dat de ouderling van dienst iets zal zeggen tegen het bruidspaar in de trant van nou, bij de overhandiging van de Bijbel. Ik hoop dat je er veel in zal lezen. En natuurlijk wordt dat met de beste bedoelingen gezegd. Maar dat is geen overdenken. Nee, wat is overdenken? Wel, dat is graven in het woord. Dat is spitten in dat woord. Dat is dat woord halfhard oplezen, zoals dat ook vanuit het Hebreeuws naar voren komt. Gemeente, spit in dat woord, graaf in dat woord. En al gravend, al spittend, krijg je immers de smaak te pakken. Al gravend en spittend in dat woord komt er immers goud tevoorschijn. Al spittend in dat woord leer ik meer en meer zien door de kracht van de Heilige Geest wie de Heer Jezus is. Hoe grenzeloos zijn liefde is voor het verlorene. Dat hij zelfs een weg van lijden en sterven wilde gaan om ons te redden. Gemeente, al lezend, al spittend in dat woord krijg je de smaak te pakken. En krijg je er ook vreugde in, plezier in. Plezier om dat woord van God te lezen. Plezier ook om dat woord van God te horen. Plezier ook om dat woord van God te verkondigen. Dat woord spreekt immers over mijn Heere en Heiland. Het spreekt me over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het spreekt me over de Zaligmaker. Gemeente, spitten in dat woord. Weet u, dat is werkelijk van levensbelang. Dat woord wat hier trouwens als en met overdenken vertaald wordt, dat woord vanuit het Hebreeuws ook in verband gebracht met het grommen van een leeuw. Het grommen van een leeuw die zich te goed heeft gedaan aan een prooi die hij aan het opeten is. Nou, ik weet niet, jongens, meiden, of je dat wel eens gezien hebt in de dierentuin of misschien op school met een of andere film bij biologie of zo. Als een leeuw een dier geslagen heeft, dan werpt hij zich op dat dier en dan peuzelt hij zo'n dier op. En dan is hij helemaal betrokken op het naar binnen werken van die prooi die hij geslagen heeft. Nou, gemeente, dat is het beeld wat we krijgen aangereikt. Zo omgaan met dat woord. Dat woord werkelijk opeten. En de tijd voor nemen. Helemaal op geconcentreerd en mee bezig zijn. Zo de dag ook beginnen. Gemeente, wat is er nou mooier om de dag te beginnen met het woord. Om zo voor jezelf wat minuten te nemen. Om die Bijbel open te slaan aan de hand van een dagboek, aan de hand van een Bijbelrooster, of misschien zomaar in het wilde weg. Om zomaar voor jezelf dat woord te overdenken en je af te vragen, Heere, wilt u mij hier iets mee zeggen? Geeft u mij stof om u te danken? Of roept u me juist op om met bepaalde dingen die er in mijn leven spelen te breken? Gemeente, concentreer je op dat woord. Denk aan dat beeld van die leeuw die zich te goed doet aan een prooi. Maarten Luther, de grote reformator van Wittenberg, die gebruikt dat overdenken, die maakt dat overdenken eigenlijk met een tweetal voorbeelden duidelijk. En het eerste voorbeeld, dat is het voorbeeld van het volk van Israël tijdens de woestijnreis. De gemeente, daar hebben wij allemaal wel een beeld bij. Dat volk van Israël tijdens de woestijnreis op weg naar het beloofde land. Elke keer opnieuw komen ze in de benen, elke keer opnieuw ballen ze hun vuisten richting Mozes, maar ten diepste richting God. Waren we maar bij de vleespotten van Egypte gebleven? En ze maken Mozes het verwijt, heb je ons hier gebracht om ons hier te doen omkomen? En als we op een gegeven moment in Rafidim zijn aangekomen, een plaats waar geen druppel water te vinden is, dan lopen de spanningen zo hoog op dat Mozes zelfs vreest voor zijn leven. En wat doet Mozes? Mozes, hij wendt zich tot de Heere. Hij vraagt de Heere om hulp. En dan spreekt de Heere tot Mozes. En dan zegt Mozes, dan krijgt Mozes te horen, Mozes, sla op de rots. En als Mozes dan met zijn staf op de rots slaat, dan komt er water uit de rots tevoorschijn, zodat het volk van Israël weer kan drinken. Zodat het volk nieuwe krachten kan opdoen om verder te gaan. Wel, zegt Luther, zo moeten ook wij kloppen op dat woord, elke dag opnieuw, zodat er elke keer opnieuw fris water tevoorschijn komt, zodat we elke keer opnieuw troost, kracht ontvangen, zodat we elke keer opnieuw bemoedigd of vermaand worden. Gemeente, kloppen op het woord. om op die manier de Heere meer en meer te leren kennen. Om meer en meer van Hem te weten te komen. En een tweede beeld, wat Luther gebruikt, dat is het beeld van een herkauwer. Nou, de jongens, de meiden, die weten dat wel. Een koe, een schaap, een geit. Het zijn dieren die het gras wat ze hebben opgegeten herkauwen. Dat wil zeggen, ze kauwen dat gras, slikken dat gras in. Maar vervolgens geeft de maag dat gekauwde gras op een gegeven moment weer terug. En wat doet een koe dan? Wel, dan begint dat proces opnieuw en dan komen er nieuwe stoffen vrij die de gezondheid van zo'n dier bevorderen, die zo'n dier ook nieuwe krachten geven. De gemeente, zo omgaan met het woord, dat woord van God wat we al kennen, herkauwen. Op momenten in ons leven dat we er doorheen zitten. En gemeente, wat kan je er ook als kerkmens niet doorheen zitten? Wat kunnen er zich in je leven geen vragen aandienen in de trant van, ben ik nou werkelijk wel een kind van God? Beeld ik het me niet in? Ben ik niet zelf begonnen? Of wat kan je door zorgen overmand worden? Wat kunnen daar geen problemen in je leven zich voordoen? En gemeente, wat is het dan een zegen om te herkauwen op dat woord? Op teksten als, ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde en daarom heb ik u getrokken met banden van goede tierenheid. Of als de zorgen zich opstapelen in je leven, om dan te herkauwen op een tekst als, wees in geen ding bezorgd, maar laat nou al je begeerten door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij mij. En als je twijfelt over je staat en over je stand, kauw dan eens op zo'n tekst als, mijn genade is u genoeg. Gemeente, herkauw dat woord. En dat woord herkauw, dat heeft te maken met smaken. Herkauwen heeft ook te maken met proeven. Nou, als je dat woord van God herkauwt, en gemeente, ik hoop dat dat ook uw ervaring is, dan proef je daarin de liefde van God. En dan krijg je de smaak te pakken om op dat woord betrokken te blijven. Concentreer je op het woord, overdenk het woord van God. En de Heer Jezus zelf, die heeft ons dat voorgedaan. Ik weet niet of het u ooit is opgevallen, maar op de meest beslissende momenten in zijn leven neemt de Heer Jezus woorden uit de psalmen op de lippen. Hangend aan het kruis citeert hij ook psalm 22. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En klinken ook die woorden, in uw hand beveel ik mijn geest. Gemeente, lezend in het Nieuwe Testament word je elke keer opnieuw geraakt hoe de Heer Jezus ook zelf bij de psalmen leefde en ons dat heeft voorgedaan. En u staat er ook in dat eerste vers, die opmerkelijke woorden misschien, die vreugde vindt, maar zijn lust is in des Heere wet. Nou, je zou het ook mogen vertalen, die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere. Ja, gemeente, daar ga je vreugde in vinden. Daar krijg je plezier in. Eigenlijk zou je een keer naar een orthodoxe Joodse synagoge moeten gaan om dat te zien. Als je in een echte orthodoxe Joodse synagoge komt, dan heb je achter de, laat ik maar zeggen, preekstoel van de synagoge, dan heb je achter de preekstoel van de synagoge heb je altijd een grote houten kast. Ik denk ongeveer dit formaat, de achterwand van de kansel. Het is echt een kast met deuren ook erin. En als daar een dienst wordt gehouden in zo'n synagoge, dan worden daar de Torah-rollen uit tevoorschijn gehaald. En als die Torah-rollen dan tevoorschijn worden gehaald, dan werpen echte orthodoxe Joden kushandjes naar die Torah-rollen. Dan demonstreren ze daar hun liefde, hun blijdschap voor de wet die God hen heeft gegeven, voor de woorden die Mozes hen heeft nagelaten. De gemeente, zo moet het ook ons vergaan. Dat woord van God moet ons niet tegenstaan. Daar moeten we niet op grote afstand van blijven. Nee, al mediterend, al gravend, al spittend in dat woord, krijg je vreugde in het omgaan met het woord. En vers 2 eindigt met die merkwaardige, maar schitterende woorden. En hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Ik denk dat niemand van ons dat haalt. En hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. Het is een manier van spreken. Paulus die schrijft in de brief aan de Thessalonicenzen, bid zonder ophouden. Nou, Paulus bedoelt daar niet van begin 's morgens maar met bidden en totdat je 's avonds naar bed toe gaat. Gemeente, ik zal u heel eerlijk zijn, ik heb soms al moeite om 10 minuten te bidden. Dus bid zonder ophouden, dat is voor niemand haalbaar. Evenals hier wat er gezegd wordt, overdenk de wet dag en nacht. Wat wordt er nou mee bedoeld? Nou, er wordt dit mee bedoeld. Laat je leven nou gestempeld zijn door het overdenken van het woord van God. Laat je leven nou gekenmerkt worden door dat omgaan met het woord van God. Ja, laat dat tot een levenshouding zijn. Zoals eten en drinken bij het leven behoren. Zoals ook dat omgaan met het woord van God tot een levenshouding geworden. Gemeente, laat ons leven daardoor gestempeld zijn overdag. Dat er momenten zijn dat woorden uit het woordje te binnen schieten. Maar misschien ook wel in een slapeloze nacht, dat er woorden uit het woordje te binnen vallen. Overdenk die woorden. Overdenk de wet van God. Overdenk zijn woord dag en nacht. Laat ons leven door bidden en bijbellezen gestempeld zijn. Gemeente, dat is de oproep die vanuit Psalm 1 tot ons komt. Maar, en daar moeten we wel eerlijk zijn, zo'n leven, een leven bij het woord, een leven dat gekenmerkt wordt door lust hebben in het woord, gemeente, dat is niet vanzelfsprekend. Dat heeft nou niemand van ons, zoals we hier zitten en staan, van huis uit meegekregen. Daarvoor is het werk van de Heilige Geest in ons leven nodig. De Heilige Geest die daarvoor ruimte maakt. De Heilige Geest die Here is en levend maakt. Nou, de Heilige Geest die ons aanspoort om zo'n leven te gaan leiden. Want een leven met de Here God, gemeente, dat is nooit en te nimmer vanzelfsprekend. Een leven zonder God, het oefent een geweldige zuigkracht uit. Dat lijkt heel aantrekkelijk. Doen en laten waar je zelf zin in hebt. Je eigen gang kunnen gaan. Je door niets en niemand laten gezeggen. Beelden en teksten, geluiden tot je laten komen. Opgaan in het plezier dat de wereld ons te bieden heeft. Gemeente, een dergelijk leven oefent een geweldige aantrekkingskracht op ons uit. Dat hoeft niemand ons ook te leren. En dat oefent ook een geweldige aantrekkingskracht uit op ons kerkmensen. Het oefent een geweldige zuigkracht uit. Een leven zonder God. Ik las het van de week nog, volgens mij in C Vandaag, dat jaarlijks verlaten 66.000 mensen de protestantse kerk in Nederland. En mensen die protestantse kerk verlaten, sluiten zich niet vervolgens bij een ander kerkverband aan. Nee, ze gaan over tot de orde van de dag om nooit en te nimmer meer een voet in welke kerk dan ook te zetten. Gemeente, kerkverlating vandaag de dag. En ik kom op tal van plaatsen. En er zijn heel veel plaatsen waarop de kerken niet zo gevuld zijn als ik ze hier vanavond in Haastrecht aantref. Je ziet op grote schaal, ook onder ons, dat een heleboel mensen er de brui aan geven. Ik zal nooit vergeten, een van de eerste colleges theologie die ik jaren terug volgde, gaf een hoogleraar aan in het betoog wat hij hield, dat het heel opmerkelijk was dat ouderlingen die jarenlang in een kerk gediend hadden, nadat ze ouderling af waren geworden, op een gegeven moment afhaakten en nooit en te nimmer meer een kerk bezochten. Aangrijpend. Je zal als ouderling jarenlang mensen bezocht hebben, jarenlang mensen de weg gewezen hebben. En dan als het moment aanbreekt dat je termijn erop zit, zo van lieverlee de weg naar het huis van de Here kwijtraken en een leven gaan leiden zonder God. En gemeente, dat proces, hè? En daar wil ik vanavond voor waarschuwen. Dat proces dat gaat heel geleidelijk. Je ziet dat ook hier in Psalm 1 getekend. Zo'n weg zonder God, zo'n weg van de kerk de rug toekeren, dat is een proces wat zich over jaren voltrekt. In het gedeelte wat wij gelezen hebben, wordt daar gesproken over wandelen in de raad van de goddelozen. Er wordt gesproken over staan op de weg van de zondaren. En er wordt tenslotte ook gesproken over zitten in het gestoelte van de spotters. En zeg nou vanavond, dat overkomt mij niet. Want weten wij wandelen allemaal met goddelozen. U, jij en ik. U hebt te maken met goddelozen op uw werk. Want voor alle duidelijkheid, gemeente, goddelozen zijn geen beroerde mensen. Goddelozen zijn vaak net zulke mensen als u, jij en ik. Het enige, nou ja, het enige, daar zit het natuurlijk wel op vast. Het enige wat er in hun leven mankeert, dat is dat ze niet leven met de Heere God. Zich niet door hem laten gezeggen. Goddeloos wil eigenlijk letterlijk zeggen zonder God. Het zijn mensen die zonder God leven. Maar daarbij zijn het niet per se mensen die niet deugen. Ik zal u eerlijk zeggen, wij hebben jarenlang naast mensen gewoond die, zoals dat in de volksmond gezegd werd, nergens aan deden. Gemeente, ik kan u verzekeren, we hebben er prima buren aan gehad. Ze stonden altijd klaar als er wat te doen was. Ze gaven ook altijd thuis. Ze toonden zorg, ze toonden aandacht. Als er op de kinderen opgepast moest worden, was dat ook geen enkel probleem. Goddelozen zijn mensen die leven zonder God. En wij leven allemaal met mensen die zonder God leven. Daar heeft u mee te maken op uw werk. En als je op een gegeven moment gaat studeren als student, dan word je ook geconfronteerd met goddelozen. Wij worden omringd door goddelozen. En u zegt Psalm 1, je bent gelukkig als je niet wandelt in de raad van de goddelozen. Want omgaan met goddelozen, dat oefent invloed op ons uit. We worden ermee door besmet. Je wandelt met ze, je wordt erdoor beïnvloed, bewust of onbewust. En je gaat er langzamerhand in mee. Kijk, nou geeft dat woord wandelen, dat geeft wel aan dat je op een gegeven moment kan zeggen, hey, tot hiertoe, niet verder. Denk aan die vrienden van Daniël, daar in dat afgodische Babel. Ook zij, Sadrach, Mesach en Abednego, zij wandelden met de goddelozen. Maar toen er op een gegeven moment gezegd werd, en nu moest je knielen voor het beeld van koning Nebukadnezar, toen zeiden ze, ho, tot hiertoe en niet verder. Deze streep gaan wij niet over. Gemeente, niet dat dat makkelijk is om nee te zeggen. Kijk, als je wandelt met goddelozen, heb je nog de kans om te zeggen, ik stop ermee, ik ga nu een andere kant uit. Je hebt nog de mogelijkheid om een andere levensrichting te kiezen. En nogmaals, dat is niet makkelijk. Dat kan je onbegrip opleveren, het kan je hoon opleveren, een eenzame positie. En een volgende stap. Een volgende stap is staan op de weg van de zondaren. Nou, zondaren, heel kort door de bocht, maar zondaren, dat zijn mensen die willens en wetens het kwaad navolgen. Willens en wetens het woord van God, de wet van God ook overtreden. Er is sprake van een openlijk overtreden. En daar hik je in het begin best wel wat tegen aan. En dat sta je ook best wel tegen. Maar hoe vaker je erbij staat, hoe minder het je afschrikt, hoe gemakkelijker je er ook bij blijft staan. Er treedt een soort gewenning op en je raakt er hoe langer hoe meer op betrokken. Het gaat hoe langer hoe meer je doen en laten beïnvloeden. En tenslotte, en dan zie je iets van dat proces, wandelen, staan en tenslotte zit je bij de spotters. Spotters zijn mensen die alles wat met God en met zijn woord te maken heeft, belachelijk maken. Ze maken het vertrouwen op God belachelijk en zeggen woorden als, geloof jij nog in God? Denk jij nou werkelijk dat God liefde is? Als je nou de situatie in deze wereld eens overziet, als je nou kijkt naar die oorlogen, als je ziet naar hongersnoden, als je nou ziet naar vluchtelingenstromen, denk je nou werkelijk dat die dingen zouden gebeuren als God werkelijk liefde is? Spotten, dat heeft ook iets in zich van jezelf verheffen boven God. Zoals de farao in Egypte dat deed. God, heb ik wat met God te maken? Heb ik met God, moet ik naar God luisteren? Spotten heeft ook altijd iets in zich van verachten, van minderwaardig doen over iemand. Wandelen in de raad van de goddelozen, staan op de weg van de zondaren. En tenslotte, gemeente, dat is het eind van de rit. Zitten in het gestoelte van de spotters. Het gaat geleidelijk, maar het gaat wel van kwaad tot erger. Er is sprake van een opklimming. En weet je wat Psalm 1 nou zegt, hè? En dat is de geweldige, machtige waarschuwing die vanavond tot ons komt. Als je zo leeft, en als je daarin meegaat, dan ben je als kaf. Als je leeft zonder God, als je omringd wordt door goddelozen, als in jouw leven de zonde het voor het zeggen heeft, dan eindig je als kaf. Nou weet ik niet of u weet wat kaf is. Kaf, dat zijn die dunne schilletjes die om graankorrels heen zitten. En onder Israël, je komt die geschiedenissen ook wel in het Oude Testament tegen, dorste een boer altijd het graan, dan sloeg hij op dat graan en door hard op dat graan te slaan, raakten die velletjes, die schilletjes rond die graankorrels, die raakten los. En wat deed zo'n boer onder Israël dan? Dan pakte hij handen van dat graan, legde dat op een zeef. En vervolgens liep hij naar een verhoging toe en wierp dan dat graan op die zeef omhoog. Nou, dat zware graan, dat vat u, dat viel terug op de zeef. Maar die velletjes, die bijna niks wegen, die verwaaiden met de wind. Kaf. Het staat voor die mensen die zonder God leven. Mensen die druk in de weer zijn om iets van het leven te maken. En ze laten soms hele grote stofwolken opwaaien. Maar hoe groot en hoe indrukwekkend die stofwolken ook zijn, het blijven ten diepste wel stofwolken die niks voorstellen. En voor je het weet zijn ze weg. Zoals het kaf een speelbal is van de wind. Zo is het leven vandaag de dag voor veel mensen totaal afhankelijk van de omstandigheden. Ze leven zonder houvast. Ze leven zonder basis. Ze bewegen alle kanten op en waaien mee met alle winden. Weet u, kaf, dat staat voor de wisselvallige mens die met de stroom meegaat. Voor de mens die uiteindelijk alles verliest. Kaf staat voor de mens die aan een leven wat gekenmerkt wordt door de buitenkant, die aan zo'n leven genoeg heeft. Voor een leven dat geen werkelijke inhoud heeft. Het is het leven van een mens die zonder God leeft en zonder God ook denkt te kunnen sterven. De mens zonder toekomst. Kijk, rechtvaardigen, daar wordt ook over gesproken in deze psalm. Rechtvaardigen weten van zonde en van schuld. Rechtvaardigen verlangen naar vergeving. Rechtvaardigen, ze verlangen naar Gods genade. Maar mensen die vergeleken worden met kaf, die gaan onder in de eeuwige toren van God. Hun weg loopt dood. Er is geen enkel perspectief. En weet u, want we eindigen vanavond niet in de mineur. Tegenover die kafachtige mens staat nou die mens die het woord, die de wet van God overdacht. Zo'n mens die het woord van God overdenkt dag en nacht, die wordt vergeleken met een boom. Dat is die jongen, dat is dat meisje, dat is die man, die vrouw, die er plezier in heeft om dat woord van God te overdenken. Die er plezier in heeft om zich te laten zeggen door dat woord. Nou, wie zo leeft, die wordt vergeleken met een boom. Nou, u voelt het vanavond allemaal wel mee. Is er nou een grote verschil te denken en denkbaar tussen zo'n dun vliesje wat wegwaait? Het dient niet eens als veevoer of een boom die geplant is aan de waterstromen. Gemeente, een boom is immers een beeld van kracht en van stevigheid. Een boom is immers ook vaak een beeld van duurzaamheid, van een stabiel en standvastig leven. Nee, zo'n boom die waait niet met alle winden mee. Nee, die boom die staat als het ware verankerd in de grond. Die heeft zijn wortels daar opzij uitgeslagen. Die heeft zijn wortels de diepte ook ingestuurd. Nee, zonder wortels zou zo'n boom binnen de kortste keren omvallen. Maar een boom geplant aan de waterstromen, dat is een boom die geplant is in de diepte, die middels zijn wortels vastigheid heeft. Dat is gemeente wel een enorm verschil, hè? Mensen die leven bij het woord van God, die worden vergeleken bij een boom. Nou, weet ik wel, er zijn verschillende soorten bomen. Tal van bomen zijn er. Maar weet u om welke soort bomen het hier gaat in Psalm 1? Nou, u kunt het wel raden. In Psalm 1 is er sprake van een vruchtboom. Weet u, staand aan de waterstromen brengen zij vrucht voort. Denk maar aan die tweede schriftlezing. In hun leven wordt dat ook zichtbaar. Hun leven wordt gekenmerkt door liefde, blijdschap, vrede, geduld, goedheid, geloof, vriendelijkheid, zelfbeheersing. En weet u hoe dat komt? Dat komt omdat ze geplant zijn aan de waterbeken. Aan de waterbeken, de waterstromen van het woord van God. In Israël, en de dichter van deze psalm was ongetwijfeld een Israëliet, kennen ze als geen ander het belang van water. Water is van levensbelang. Zonder water is er geen groei. Zonder water zal de dood zijn intrede doen. Nee, geen water betekent omkomen, sterven, te grond te gaan. En u zegt Psalm 1, wie dat woord van God overdenkt, die is als een boom geplant aan de waterstromen. Dan kan je denken aan de waterstromen van het woord. Dan kan je denken aan de waterstromen van het Oude Testament, van de waterstromen van het Nieuwe Testament. En in die waterstromen slaan ze hun wortels uit. En uit die waterstromen putten ze kracht, energie. Uit die waterstromen drinken ze Gods genade ook in. Maar dat is niet zichtbaar. Nee, dat indrinken van Gods genade, dat geplant zijn aan de waterstromen, dat tot je nemen van voedsel, dat vindt doorgaans in het verborgene plaats. De Geest, de Heilige Geest, hij werkt vaak in het verborgene, in het verborgene van de binnenkamer. Zoals wij niet kunnen zien dat een boom voedsel tot zich neemt, als je zo naar een aantal bomen staat te kijken. Zo is dat doorgaans ook niet zichtbaar in het leven van een gelovige. En toch, het wordt wel zichtbaar. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Gemeente, een echte gelovige. Soms wordt wel eens gevraagd op huisbezoek. Ja, maar hoe kan ik nou er zeker van zijn dat de Heer ook in mijn leven begonnen is? Nou, in de catechismus wordt er dan gezegd dat je bemoedigd mag worden door de vruchten die je soms in je eigen leven kan waarnemen. Wel, in het leven van een gelovige zijn daar vruchten zichtbaar. Doorgaans zijn die vruchten beter zichtbaar voor anderen dan voor jezelf. En toch, er is vrucht zichtbaar. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd. En gemeente, je moet er wel goed opletten hoor. Daar staat in onze tekst niet die altijd vrucht geeft. Gemeente, in het leven van een gelovige zijn er ook perioden van onvruchtbaarheid. In het leven van een gelovige zijn er momenten dat je als gelovige denkt weg te kwijnen. Soms is het dor en doods in het leven van een rechtvaardige. Nee, in het leven van een rechtvaardige is daar niet altijd vrucht te zien. De seizoenen gaan er overheen. En wat kan het niet stormen in het leven van een gelovige? Takken breken soms af. Koude en hitte, ze wisselen elkaar ook af. Ja, een gelovige staat altijd in de werkelijkheid van het leven. En een gelovige kent ook tegenslag. En een gelovige kent ook teleurstelling. Nee, levend aan de waterstromen van het woord. Het betekent niet dat altijd geluk en voorspoed je deel zal zijn. Denk maar aan een Jozef die door zijn broers verkocht werd. Denk maar aan een Job. Of denk eens aan een Elia die je totaal niet meer ziet zitten nadat hij daar op de Karmel zulke machtige mooie dingen heeft gezien. Gemeente, leven bij de waterstromen, hè? Het betekent niet dat je geen tegenslag, verdriet, teleurstelling of ziekte zal kennen. En toch, levend bij de waterstromen, zou je toch elke keer opnieuw weer Gods genade en kracht ervaren. En levend te midden van de tegenslagen en de teleurstelling, zou je toch meer en meer verbonden worden met Hem die van zichzelf gezegd heeft dat Hij het woord van God ook is. Nee, elke keer opnieuw is er weer sprake van bloei. Nog een paar korte opmerkingen. Weet u wat het geheim ook is van deze bomen, naast het feit dat ze geplant zijn aan de waterstromen? Met het geheim van deze bomen, dat is dat ze geplant zijn. Het zijn geen bomen die daar als vanzelf terecht zijn gekomen. Ze zijn geplant door de eigenaar. Staat u daar wel eens bij stil, gemeente? Dat u door de Heere God ergens geplant bent. En dat u als kind al geplant werd in een gezin waar de Bijbel open lag. In een gezin waar er gebeden werd. In een gezin waar naar de Heere omkeek. Heeft u wel eens bij stilgestaan dat de Heere u ook hier geplant heeft? Hier geplant aan de waterstromen van het woord van God. Als God plant, dan doet hij dat niet lukraak. En als God plant, dan betekent dat ook dat hij de eigenaar is. Een boom geplant aan de waterstromen. Dat is de tweede opmerking. Die brengt vrucht voort. En elke boom die vrucht voortbrengt, die brengt geen vrucht voort voor zichzelf. Als je nou een appelboom of een perenboom in je tuin hebt staan, dan zijn de appels en de peren die daar aangroeien, die zijn voor u, voor jou als eigenaar. Zelf heeft de boom daar geen profijt van. Nee, de vrucht is bestemd voor de eigenaar. Wel, wij zijn geplant aan de waterstromen, opdat wij vrucht zouden dragen. In de eerste plaats voor de Heere God zelf. Maar in de tweede plaats ook, opdat wij vrucht zouden dragen voor onze naasten. Geen enkele vruchtboom draagt vruchten voor zichzelf. Nou, dat geldt ook de gelovigen. Wij dragen vruchten voor de Heere. Maar ook voor onze man, voor onze vrouw, voor onze kinderen. Voor mensen die we op onze levensreis ontmoeten. Gebeurt het overdenken van je woord, van het woord. Het maakt je leven mooi en groeizaam. En het leven met het vlees geworden woord, dat eindigt ook in de eeuwige heerlijkheid. Psalm 1 is als een spiegel. En in die spiegel die Psalm 1 ten diepste is, worden twee soorten mensen zichtbaar. Maar het is niet zo dat de een per se aardiger of beter is dan de ander. Verschil zit hem ook niet in bepaalde karaktereigenschappen, in huidskleur, in opleiding of in uiterlijk. Nee, het verschil tussen die twee mensen zit in de weg die ze gaan. Het verschil tussen die twee soorten mensen zit in de bron waaruit zij putten. Een leven los van God, dat zal verwaaien als kaf in de wind. Maar gemeente, een leven in verbondenheid aan Hem, dat levert ons eeuwige vreugde op. Een vreugde die hier al begint. Iets van de eeuwige heerlijkheid, iets van de eeuwige blijdschap mag je bij tijd en wijle hier al smaken. Misschien wel als u zit hier aan de tafel. Een leven van overdenken, een leven in verbondenheid aan de Here, levert eeuwige blijdschap op. En deze psalm stelt ons dan ook de vraag, welke weg ga je? Waar kies je voor? En waar wil je uitkomen? In een enkele zin maak ik een samenvatting van de preek. In feite zijn er maar twee soorten mensen. Mensen die tot God zeggen, uw wil geschieden, Here. En die andere groep mensen, dat zijn mensen tegen wie God zegt, jouw wil geschieden. Amen. Gemeente, laten we eindigen met dankgebed. Trouw en liefdevolle Heer in de hemel, we zeggen uw grote naam dank. Dat we ook vanavond hier mochten verkeren onder het geklank van uw evangelie. U waarschuwt ons, Heere, om de juiste keus te maken. En u waarschuwt ons er ook voor om die keus niet uit te stellen. En niet te wachten met het nemen van beslissingen op dit terrein. Heere, win ons daartoe ook in door de kracht van uw geest. Om die goede keuze te maken. Om met lust, met blijdschap uw woord te overdenken. Ons door uw woord te laten gezeggen. En in uw woord die parel van grote waarde te ontmoeten. Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. die een volkomen verzoening heeft aangebracht, die ons vrijspreekt van schuld en van straf, en die het ook vandaag zegt tegen zijn vader: Vader, ik heb voor hem, ik heb voor haar betaald, onbegrijpelijke liefde van uw kant. Heere, win er ons voor in. En bewaar ons ervoor, Heere, dat we onder de prediking van het woord ons zouden verharden. Geef u ons een zacht hart. Werk daartoe meer en meer door de kracht van uw geest. En win ons in voor uw grenzeloze liefde. Heer, vergeef ons het verkeerde wat ons aankleefde in spreken en in luisteren. Heer, ga met ons naar onze huizen. We vragen u ook om een zegen over deze gemeente. Wilt u haar verder bouwen en wilt u zijn met hen die een moeilijke weg door het leven hebben te gaan? Mensen, ouderen en jongeren die geconfronteerd worden met eenzaamheid, met leegte, met verdriet, met kruis. Ach Heere, laten zij mogen schuilen bij u, de levende, en uw troost en uw genade mogen ervaren. Heere, geef ons een goede zondagavond, beveilig ons op onveilige wegen en geef het ons dat we ook een goede week uit uw hand mogen ontvangen. Laten wij ook tot zegen mogen zijn van mensen die wij ontmoeten. En laat het merkbaar en zichtbaar in ons leven mogen zijn dat wij leven met u. Wij vragen het u in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Het ging vanavond over wandelen. We zingen tenslotte nog over het wandelen. En we doen dat met de woorden van Psalm 17. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Psalm 17, het derde vers, is de slotzang. Gemeente, laten we eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.
Ja.